Het is in meerdere schriftplaatsen dat de apostel Paulus in de eerste plaats ons enig uitzicht geeft op de gang van zaken in onze tegenwoordige tijd, waarbij ik de term gebruik in de brede, maar daarmee in de Bijbelse betekenis van de term. Want ik hoop dat het u niet ontgaan is dat de uitdrukking eindtijd of de tijd van het einde of woorden van die strekking, dat die termen in de Bijbel de aanduiding zijn, maar niet van de dagen die ogenblikkelijk aan de wederkomst van Christus voorafgaan, maar dat de termen zijn ter aanduiding van de hele periode vanaf wat wij dan noemen de eerste komst van Christus en tot en met zijn wederkomst feitelijk. Het is de aanduiding gewoon van wat ik altijd gemakshalve maar noem het tweede deel van de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen de nieuwtestamentische tijd. Officieel beginnend bij de opstanding van Christus. Dat is uit de Bijbel makkelijk aan te tonen dat dat zo is. Het is dus een tamelijk brede term. Maar in die brede zin geeft de apostel Paulus in Handelingen 20, meen ik, een overzicht van hoe het zou gaan. Ik moet er alleen meteen bij zeggen dat die kwestie van hoe dat zou gaan in die tegenwoordige tijd of in die eindtijd twee verschillende aspecten heeft. Het ene is hoe zal het gaan met de wereld, en daar is weinig over te zeggen, dat is in een paar zinnen te doen. En aan de andere kant hoe het zou gaan met de gelovigen in afwachting van, dat is niet het mooie woord natuurlijk, maar in voorbereiding op, dat lijkt me beter, de wederkomst van Christus. Want het zijn natuurlijk toch twee verschillende dingen, om niet te zeggen twee verschillende eeuwen of werelden die naast elkaar bestaan. Maar in Handelingen 20 vinden wij wat genoemd wordt het afscheid van de ouderlingen te Efeze. Dat is het gedeelte vanaf vers 17, waarbij de apostel Paulus op weg naar Jeruzalem voor de laatste keer ergens in de haven aanlegt, dat doet er nou niet precies toe. Er staat er in Mileten, legt hij aan. En van daaruit worden de leidende broeders, heet dat, worden de ouderlingen der gemeente min of meer ontboden tot Paulus. Paulus gaat niet meer naar ze toe. Gaat hij zich kennelijk ook de tijd niet voor, maar hij laat ze bij zich komen. En hij neemt afscheid van hen. Dan zegt ook, dit is de laatste keer dat jullie mij zien, zodat ik inderdaad niet geloof dat de apostel na zijn ontslag uit de gevangenis in Rome alsnog naar Klein-Azië getrokken is en daar alsnog in Efeze zou geweest zijn. Daar bestaan theorieën over, maar het lijkt me in strijd met wat de Bijbel hier leert en wat Paulus zelf van tevoren zegt. Maar dat is een zijlijn natuurlijk, daar gaat het me nou niet om. Maar het gaat om wat de apostel Paulus tot hen zegt. Dat is vanaf vers 18. Hij ontbood de ouderlingen der gemeente en dan vers 18. En als zij tot hem gekomen waren, zei hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen. Dus wat wij Klein-Azië noemen, en daar ligt Efeze onder andere dan. Hè? Hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Dat schijnt er een jaar of drie gewoond te hebben, gewerkt te hebben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid, nederigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Je mag het niet zeggen, denk ik, maar niet meer geloof ik, dat weet ik niet precies, maar het is nou eenmaal zo dat christenvervolging, nou ja, in de eerste plaats kwam van de Joden. Om de eenvoudige reden dat christendom, om zo te zeggen, geloof in Jezus als de Messias, voor het jodendom tot vandaag overigens zeer bedreigend is. Bedreigend voor het jodendom en daarmee voor wat men soms dan beschouwt, gemakshalve, als de Joodse identiteit. En op grond daarvan wordt het zelfs weer als antichristelijk beschouwd om het evangelie te prediken aan de Joden. Juist omdat het gaat ten koste van de Joodse identiteit, en dat is toch het volk van God. Hebben die nog? zijn moeilijke dingen. Maar in de Bijbel is het zo dat de tegenstand tegen Jezus als de Messias komt logischerwijze. Ik heb er alle begrip voor. Komt logischerwijze van wie anders dan van de Joden uiteraard, hè? Want die verwachten een Messias, maar Jezus willen ze niet. Dus die is bedreigend voor hen. Dat is simpel. En Paulus zegt het hier ook, hè. Die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Dat gebeurde constant op zijn zendingsreizen, waarbij hij overal waar hij kwam in de eerste plaats het evangelie predikte aan de Joden. En dat dat vijandschap oproept, dat is niet sinds de Holocaust, zegt hij dat maar tegen Jan van Barneveld. Met alle respect, maar dat is niet sinds de Holocaust, dat was altijd al zo. Dat is niks nieuws. Het staat gewoon in de Bijbel, hè. En dan, vers 20. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar, in publieke bijeenkomsten, en in de huizen, dat wil zeggen bij de mensen thuis. Bij de gelovigen thuis, uiteraard. Hij zegt, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was. En u weet, wat nuttig is, naar Bijbelse maatstaven, dat heb ik uit de eerste Korinthebrief, is dat wat opbouwend is, dat wat stichtend is, namelijk dat wat de gemeente opbouwt. En daarna leren we van Paulus dat heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot, was dat 2 Timotheüs 3 vers 16, gelooft wel. Dus dan weet u dat. Het gaat over de schrift, hè? Heel de Bijbel, Bijbelse waarheid namelijk. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende beiden, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Maar bekering tot God kan niet zonder geloof in de Heer Jezus Christus, uiteraard. Want de Heer Jezus Christus is degene die niet alleen door God gezonden is, maar over wie heel het woord Gods dan ook spreekt. Vanaf bladzijde 1. Heb ik ook nagevraagd bij Paulus, of het wel vanaf bladzijde 1 is. En hij zei, ja, als er staat, er zij licht, dan gaat dat al over Christus. En hij schrijft dat in 2 Korinthe 4. Hè? God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie van Christus die het beeld Gods is, enzovoort. Hè? Meteen, en dat was vers 3 van de Bijbel. Genesis 1 vers 3. Van het begin. God spreekt daarover. Je kan niet in God geloven. Je kan je niet bekeren tot God zonder geloof in de Heer Jezus Christus. En hij zelf zei het ook. Hij zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. En er zijn heel wat mensen, let maar op, ook in kringen die zich evangelisch noemen. Die hebben de mond vol over God, maar met de Heer Jezus kunnen ze niks. En dat zeggen ze ook. Daar kunnen we niks mee. Ik heb het gehoord, ja. Dat vinden ze te moeilijk of weet ik veel. Maar God, als vaag iets met een hoofdletter I wellicht, dat weet ik niet eens zeker, maar dat nog wel. Maar dat is niet Bijbels, hè. Ik bedoel, daar gelooft de duivel ook in. En de Joden trouwens ook. Geloof ik in God, maar tenminste de orthodoxe Joden geloven wel in God, maar niet in de Heer Jezus Christus. Betuigende beiden, Joden en Grieken, let op de volgorde ook nog, hè? Joden en Grieken, de bekering tot God, eerst de Jood en ook de Grieken, dat weet u uit Romeinen 1 vers 16. De bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, hij zegt, dit heb ik gedaan in het verleden. Hij zegt, en wat het heden betreft, en nu, ziet ik gebonden zijnde door de geest, later gebonden zijnde ook door tamelijk letterlijke ketenen, gebonden zijnde door de geest reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Nou, een jaar of 4 gevangenschap zeker, want hij werd in Jeruzalem gevangen genomen, heeft daarna 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea en daarna ook nog 2 jaar in Rome. Dat is nogal wat zonde, hè. Van die 4 jaren. Nou ja, de Heer heeft het nuttig geacht. En onttrekt zich daarmee aan onze normen. Hè? En onze beschouwingen. Dat is in ieder geval iets heel belangrijks wat hij moet leren onderweg. Niettemin, de apostel is onderweg. Hij zegt, maar ik acht op geen ding, nog houden mijn leven dierbaar, kostbaar voor mijzelf. Hij was bereid te sterven. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. Want zijn loop is die loopbaan van deze dienst, hè? Namelijk om te betuigen het evangelie der genade Gods. En dat is heel wat meer trouwens dan alleen de prediking dat een zondaar door genade gerechtvaardigd wordt. De evangelie der genade Gods wil zeggen heel het nieuwe verbond dat door genade wordt gekenmerkt, waarbij gelovigen niet alleen door genade leven zouden ontvangen, maar ook uit diezelfde genade zouden leven. De dagen die hen over zijn in het vlees enzovoort. Dat is wat hij zou prediken. Een andere orde. Niet die van de wet, maar die van de genade. Dat was zijn loopbaan, zijn dienst. En opnieuw, en nu ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Begrijp je me vooral goed? Dat is ook een onderwerp apart geworden helaas. Maar de term het Koninkrijk Gods wil niet zeggen dat het dus niet over de gemeente gaat, zoals hier en daar geleerd wordt. De gemeente wordt namelijk geacht deel te hebben aan de koning van het Koninkrijk Gods. Wij worden geacht met hem koningen en priesters te zijn, althans te zullen zijn. En voor zover we het niet zijn, zijn we daartoe geroepen als kinderen Gods, zo zonder meer. En het heeft alles van doen met het Koninkrijk Gods als zodanig. Al moet gezegd worden dat het bijzondere van het Koninkrijk Gods in onze dag is, dat het in essentie weliswaar bestaat, maar dat het nog niet geopenbaard wordt. En dat het ook niet de bedoeling is dat het geopenbaard wordt. Nou ja, hoe moet je dat dan netjes zeggen? En dit in tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, of hoe zeggen ze iets, hè? Je kan geen christelijk blad openslaan of het gaat over de uitbreiding en de vestiging en het werk van het Koninkrijk Gods enzovoorts. En soms staat er ook bij op aarde, want dat heeft men wel degelijk in gedachten, ook als de term er niet bij staat. Maar het is een noodlottig misverstand. De bedoeling is niet dat het koninkrijk geopenbaard zou worden. De bedoeling is dat het koninkrijk verborgen zou blijven. Dat kan ook moeilijk anders, want de profetieën, die niemand, ja u, maar goed, maar de profetieën die immers niemand kent, denk ik een beetje cynisch nu, hè. De profetieën in het Oude Testament zeggen dat als dat koninkrijk komt, begint het bij Juda, bij het Joodse volk. Bij Israël natuurlijk, maar in het bijzonder bij de koninklijke stam, dat is Juda. En zolang Juda dus niet tot geloof komt, komt het koninkrijk ook niet. Simpel genoeg. En daarom is het verborgen. Ja, bij een andere stam van Israël is het meest logische om te zeggen nu, maar daar wilde ik het ook eigenlijk helemaal niet over hebben. Hè? Maar dat is natuurlijk wel, het is ergens verborgen. Maar laten we het er maar op houden dat het koninkrijk dat niet geopenbaard wordt op aarde vooralsnog verborgen is in de hemel. Dat is volkomen bijbels verantwoord om dat te zeggen. En het komt overeen met wat elke christen kan en zou moeten weten, zou kunnen weten. U weet wel, wat er ook aan de hand is, men gaat samen in gebed en bidt het onze Vader. Slaat gewoonlijk als een tang op in, waar slaat tang ook weer op? Nou ja, het slaat in ieder geval, laten we zeggen, het slaat helemaal nergens op. Wat er ook gebeurt, men moet iets godsdienstigs doen, iets christelijks en men bidt het onze Vader. Gezamenlijk. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, dan wel uw wil geschieden, wat hetzelfde is feitelijk, gelijk in de hemel, alzo ook en alsnog op de aarde. Waarmee toch geformuleerd wordt dat het koninkrijk eerst gevestigd zou zijn in de hemel en daarna pas en van daaruit op de aarde. Dus de volgorde, die staat trouwens ook gewoon in Efeze 1, hè? Dat het Gods bedoeling is, dus de verborgenheid van zijn wil, om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles onder één hoofd te verzamelen, beiden wat in de hemelen is en wat op de aarde is, in die volgorde. En als je dat net geleerd hebt en je leest dan Openbaring 21, heb je daar ook al geen moeite meer mee. Daar vind je het koninkrijk uitgebeeld als één stad, want de stad van ouds is een koninkrijk en een koninkrijk is een stad. En je vindt dus die stad uit de hemel nederdalen op de aarde, dan weet je waar het over gaat, toch? In deze de stenige echte samenhang, dus ik kan het rustig zeggen, deze samenhang, de Bijbelse betekenis, spreekt over de openbaring van het koninkrijk Gods, dan wel dat van Christus, want Christus is de koning van het koninkrijk Gods, enzovoort. De koninkrijk uit de hemel nederdalend op en dus geopenbaard wordend hier op aarde. Maar goed, dat is in de toekomst. En nog een commentaar naar aanleiding van Handelingen 20 vers 25. Paulus zegt, ik was predikend het koninkrijk Gods. Hij legde het een paar jaar later, dat is in Handelingen 28, dat is dus, er zit dus die vier jaar minstens tussen, legt hij het uit aan de Joodse leidslieden in Rome, want zelfs in zijn gevangenschap in Rome richt hij zich eerst tot de Joden. En dan ben je in Handelingen 28 vers 23... Als zij hem een dag gesteld hadden, ze hebben een afspraak gemaakt, heel plechtig, hè? Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat wil zeggen in de plaats waar hij woonde. Je zou je moeten afvragen welke plaats dat is en waarom het er zo staat en waarom een woonplaats genoemd wordt, terwijl niet genoemd wordt welke woonplaats dat is. Hè? Nou ja, het is het Palatium Britannicum, maar goed, dat is het onderwerp niet, hè. Dus ik zeg het, maar het staat er dus wel eens, kwamen in, hij niet bij hen, maar zij bij hem, waar hij dan nog was, in Rome. Maar er kwamen velen in de plaats waar hij woonde, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, en sinds het mij heugt, zeg ik over het vers altijd, dat aan het koninkrijk Gods niks uit te leggen is, zeker niet aan de Joden. Want iedereen weet dat de Joden nou juist dat koninkrijk Gods verwachten. Namelijk de komst van de Messias om dat koninkrijk op te richten. Zodat de volgende vraag is, wat viel er aan uit te leggen? En het antwoord is, dat dat koninkrijk vooralsnog verborgen zou zijn. En wellicht dat dat koninkrijk Gods vooralsnog gegeven is aan de heidenen. Nee, ik weet, dat staat een paar versen verder ook, maar ik haal het uit Matthäus 21, hè? Waar de Heer tot de fariseeën zegt, het koninkrijk Gods, tegen de Joden in het algemeen trouwens, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk, dat zijn vrucht zal voortbrengen. En dat valt eraan uit te leggen, dat dat koninkrijk weliswaar op een of andere wijze zou aanbreken, maar niet bij de Joden, maar ergens anders. Die hebben u toch? Met als consequentie dat het voor de wereld verborgen blijft, want de openbaring van het koninkrijk loopt via de stam van Juda. Maar het aanbreken van het koninkrijk niet. Dat loopt anders. Eerst bij de heidenen, staat in het Oude Testament ook hoor. Ik heb de laatste tijd gelukkig veel over mogen spreken. Over die profetieën die zeggen dat als de Messias komt en de zaligheid aanbreekt en het nieuwe verbond aanbreekt, dat die zaligheid inderdaad zou terechtkomen bij heidenen, dan wel bij Israël, maar niet het Joodse volk in het beloofde land, maar bij de rest van Israël ergens anders in hun verstrooiing. En daar zouden zij de Heer dienen, daar zou de Heer hen zegenen en daar zouden zij hun vrucht voortbrengen, Hosea 14, enzovoorts. Maar staat op talloze plaatsen in het Oude Testament. Het zijn allemaal volstrekt onbekende profetieën. En of men past ze toe op Juda, op het Joodse volk. En als men dat niet kan, laat men ze liggen. Dat weten we niet, het is moeilijk. Het is te moeilijk. Maar het staat er heus allemaal. En dat is wat er aan uit te leggen is. Hè? Wat uit te leggen is, is het koninkrijk zal aanbreken, maar eerst hebben wij van doen, zei de Heer, met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat is in onze tegenwoordige tijd. Maar neem niet weg dat de gemeente wel degelijk niet maar deel uitmaakt van het koninkrijk. De gemeente is het koninkrijk, vooralsnog. Een hele gemeente bestaat uit eerstelingen van het koninkrijk, een raad van oudsten van dat koninkrijk, een gemeente van eerstgeborenen van dat koninkrijk, of zullen we het anders zeggen? Alvorens het koninkrijk officieel gepresenteerd wordt aan de wereld, moet natuurlijk eerst de regering worden samengesteld, dat heet formatie, en in Nederland heet dat formatie, en dus formeert zich God nu een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dan neemt hij 2000 jaar de tijd, ongeveer 2000 jaar de tijd voor. Duurt die formatie niet wat lang? Nou ja, naar Nederlandse begrippen wel. Naar Belgische valt het wel mee, als je mij vraagt. Maar, hè? Doe maar. Maar dat is wat aan de hand is. En daar wordt in het Oude Testament ook daadwerkelijk zo over gesproken. Alleen uit het Oude Testament krijg je niet de indruk dat het echt zo lang zou duren, verhoudingsgewijs. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Toen vroeg ik het nog eens na aan Petrus, of je het niet lang vond duren. Toen zei hij, nou, punt 1, de Heer is langmoedig over ons. Dus mag het lang duren. En punt 2, lang. Ach, bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. En dat was 2 Petrus 3, waar het allemaal staat. En zo zit dat. Kortom, terug naar Handelingen 20. Ik weet dat gij allen, vers 25, waar ik doorgegaan ben, prediken het koninkrijk gods, mijn aangezicht niet meer zult zien. Met andere woorden, ook wij prediken het koninkrijk gods, maar in het bijzonder prediken wij dat het koninkrijk tot op heden nog steeds verborgen is. Maar tegenwoordig kun je met gemak zeggen dat binnen afzienbare tijd dat koninkrijk wel degelijk geopenbaard gaat worden. Dat dat misschien dan toch nog de enige decennia duurt, nou minstens 40 jaar, voordat dat geopenbaard is. Ja, dat kan zijn, maar dat is werkelijk een korte periode vergeleken met de hele periode van onze tegenwoordige tijd, toch? Maar Paulus zegt, gij zult mijn aangezicht niet meer zien. En dan, daarom, want hij is heel systematisch, hè. Ik heb jullie gepredikt, ik heb niets achtergehouden, dat was toen en nu. Kom ik afscheid nemen, dit is de laatste keer dat je mij zult zien. En om die reden, vers 26, daarom betuig ik jullie op deze huidige dag. En dan moet je meteen overstruikelen over die term. Op deze huidige dag. Want ik blijf van mening dat als dit soort termen in de Bijbel staan, dan gaat het om een officiële verklaring, om een akte. Net als die van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wat is er met die dag? Het is officieel. En dat wordt genoteerd voor de geschiedenisboeken, dan wel het archief van de notaris, wat het maar was allemaal. Wordt genoteerd. En dat heb je ook bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, op de laatste dag dus van de 69 weken van Daniël. Och, of gij ook bekend het ook nog op deze uw dag. Het komt in de annalen. Dat is officieel. En Paulus legt hier als het ware een officiële verklaring af, een notariële verklaring, van ik betuig u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het leven, van het bloed, van het leven van u allen. Hoezo? Nou, zegt hij, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, heel de raad gods. Nou, had hij dat al gezegd, dat het zo was, in vers 20, en hier legt hij een officiële verklaring die nagaande af. En in vers 20 zei hij dat het ging om, dat hij niets heeft achtergehouden van hetgeen nuttig was. Maar hier zegt hij, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, heel de raad gods. En let ook op wat er niet staat, hè. Er staat niet heel de raad gods voor zover ik die ken. Of heel de raad gods voor zover die nuttig is van u, voor uw praktische leven, individueel. En ook niet heel de raad gods voor zover die nuttig is voor de opbouw van uw plaatselijke gemeente of internationale zendingsgenootschap of wat het maar was. Dat komt allemaal niet voor in de Bijbel, dit soort dingen. Het is gewoon heel de raad gods. Het schijnt moeilijk door te dringen tot in onze dagen. Maar het gaat om heel de raad gods, niet maar een stukje dat wij wenselijk achten. Ik verbaas me altijd over hoe gelovigen dus, hè, ons leven als gelovigen hebben onderverdeeld in diverse aspecten. En dan zijn er altijd organisaties die zich met één zo'n aspect, één zo'n detail van ons leven bezighouden. Hè. Wat las ik nou weer? Dat was nou weer een christelijke organisatie voor christenen met eetstoornissen. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar die zijn er en dat is problematisch. Zeg ik, ja, die zijn er en dat is problematisch. Ja. Laten we een commissie oprichten en organisatie en geld inzamelen en een internetsite openen. Want zo werkt het tegenwoordig, hè? Alles wat je doet, doe je tegenwoordig via internet. Dat weet u toch, hè? Nou, dat soort dingen meer. Ik begrijp die dingen niet. Ik heb zelfs moeite, zeg ik eerlijk, hè. Ik heb zelfs altijd moeite, maar gaat me niet aan, maar ik heb zelfs moeite met iets als, we gaan het evangelie prediken aan de moslims. Moet het dan niet? Ja, wist en waarachtig wel, al zou ik niet weten hoe je zoiets zou moeten aanpakken. Maar ik hoop dat er anderen zijn die dat wel kunnen. Maar dat je officieel richt op iets beperkts. Oh nee, er zijn geen moslims, daar hoeven het evangelie niet aan te prediken. Dan weet ik wel dat ik dat verkeerd interpreteer, maar toch. Of specifiek aan de Joden. Ik vind het heel nuttig, ik ben het er helemaal mee eens. Als wij een verantwoordelijkheid hebben voor de prediking van het evangelie, is het in de eerste plaats aan de Joden. Maar om nou speciaal. Ja, nee, mijn vader richtte zo'n organisatie op. Maar het probleem was, mijn vader richtte niet alleen de organisatie op voor prediking aan de Joden, maar ook één voor prediking aan de heiden, één voor prediking aan de, weet je veel, wat allemaal. Ja, en dan, ja, uiteindelijk, die beperkingen bestaan dus niet, hè. Begrijp je me goed, als iemand een specifieke bediening heeft en denkt dat te moeten doen, moet hij dat vooral doen. En ik sta er ook volledig achter. Dat wel. Maar de andere kant van het verhaal is dat al die dingen dan toch gericht zijn op aardse omstandigheden, aardse onderscheidingen enzovoorts. We maken iets hier op aarde ons doel, terwijl het eigenlijk verkeerd om is, helemaal verkeerd om is. Ons doel is de Heer te dienen. En daar zouden we op gericht zijn. En dat het een uitwerking heeft hier op aarde, vertel mij wat. Natuurlijk, absoluut. Maar het is niet het doel aan zich. En ons doel is niet de prediking van het evangelie, omdat het een betere wereld zou worden of iets dergelijks. Laat staan de openbaring van of oprichting van of uitbreiding van het koninkrijk van God. Want dat zijn smoesjes. Waar het dan over gaat is gewoon om de mens voor te stuwen in de vaart der volkeren. Om menselijke noden te lenigen. Of beter nog om andere mensen te beleren en zich op die wijze boven anderen te kunnen stellen. Dat is de cynische kant van het verhaal. Maar ik ben bang dat dat altijd een grote rol speelt. Hè? De wereld weet zich geen raad, maar wij kunnen het ze vertellen. En dus zijn we een algemeen nutbeogende instelling. En dan krijg je nog, laat me zitten, dan krijg je nog subsidie ook en weet ik veel wat allemaal. Het is zo'n gedoe, maar het is allemaal zo horizontaal. Het is tot op zekere hoogte waar, er is wat voor te zeggen. Het is ook niet strikt onbijbels, maar. Maar fundamenteel is het wel onbijbels. Fundamenteel is dat wij in onze levens de Heer zouden dienen. En die zegt, hier is mijn woord, ik zal u in heel de waarheid leiden. En Paulus zegt tegen die oudsten van Efeze, hij zegt, denk erom, ik heb jullie verkondigd, heel de raad gods, dat was mijn bediening, maar het is jullie bediening ook om het door te geven. Maar u en ik weten wat er van terechtgekomen is, toch of niet? Weinig. Nee, weinig. Men was in de eerste eeuwen, ik neem hem heel ruim, men was in de eerste eeuwen die hele raad gods al lang kwijt. Hooguit had men er nog een beetje van over. Om over onze dagen maar te zwijgen, want ik heb er grote moeite mee om te zien hoe snel de kennis van de schrift achteruit gaat. En dat is frustrerend voor mij, omdat ik mijn leven lang mijn best doe om die kennis te verwerven en door te geven. Maar het is vechten tegen de bierkaai, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar er zit niks anders op. En bijbelse waarheid verandert nou eenmaal niet, hè? Maar men heeft er geen belang meer bij. Men heeft belang bij zichzelf en bij de wereld en bij ons land. En weet je veel wat allemaal? Nee, daar heb ik ook belang bij, ja. Echt wel. Maar onze bediening is een andere. Onze bediening is dat wij ons laten leiden in heel de waarheid. En inderdaad die waarheid vasthouden, beheren en zeker als gemeente collectief, gezamenlijk zal ik maar zeggen, dat we die waarheid ook inderdaad bekendmaken, prediken. Voor de gemeente als zodanig geldt dat en het hangt rechtstreeks samen met het ook algemeen onbekende gegeven dat de gemeente wis en waarachtig wel beschouwd moet worden als Gods volk. In de zin van het uitverkoren volk, namelijk in de zin van het koninklijke en priesterlijke volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Nee, al was het alleen maar omdat wij gelovigen zijn en daarom eerstelingen van dat nieuwe verband. Maar de eerstelingen, de eerstgeborenen zijn de erfgenamen, zij zijn verantwoordelijk. Het brengt autoriteit en verantwoordelijkheid met zich mee. Maar autoriteit en verantwoordelijkheid zijn begrippen die in onze samenleving al heel lang geleden afgeschaft zijn. Systematisch. En ook onder gelovigen vind je precies datzelfde dus terug. Dat is ook slecht aan te ontkomen natuurlijk, hè. Men kent geen autoriteit meer. En dus kent men ook geen verantwoordelijkheid meer, want autoriteiten dragen verantwoordelijkheid. En die beide heeft men afgeschaft, officieel, en onder gelovigen werkt dat precies zo. Helaas, maar het is zo. En het is het gevolg van, het is een ontwikkeling in de samenleving, of in de politiek, wat je maar wil, maar het is een ontwikkeling in de samenleving die eigenlijk gewoon rechtstreeks voortkomt, en dat is heel goed aan te tonen historisch, die rechtstreeks voortkomt uit de afwijzing van de autoriteit van het woord van God. En ik heb het nu over West-Europa, zal ik maar zeggen, wat van oudsher geacht wordt christelijk te zijn, al sinds de eerste eeuw, jazeker, maar waar het gezag van het woord van God en daarmee van God zelf ondermijnd wordt, heeft het tot gevolg dat er dus helemaal geen gezag meer bestaat. Ga ik niet uitleggen, maar dat is zo. Als het allerhoogste niet meer bestaat, dan is al wat daaronder staat, is als een lot overgeleverd, valt overal over te discussiëren, staat er niets meer vast, enzovoorts. En de ouderen onder ons weten nog hoe enige tientallen jaren geleden, met name ook in Nederland, het de nationale sport was om heilige huisjes omver te werpen en taboes te doorbreken enzovoorts. He? Ja, begon met onschuldig vermaak van zaklopen en touwtrekken op Koninginnedag. Laat maar zitten. En daarna weer het heilige huisjes omverschoppen en taboes doorbreken. Die hebben we nu allemaal gehad en nu bestaan ze dus niet meer. Maar die heilige huisjes en die taboes, dat ging over normen en waarden, hoor. Dat is wat het is in de praktijk, in het echt. En die heeft men bij wijze van hobby allemaal ter discussie gesteld, maar alle gezag is ondermijnd. In de samenleving, overal waar je maar komt, dus niemand die verantwoordelijkheid draagt, daarom kun je nooit wat geregeld krijgen. Zelfs als je gewoon in de winkel wat wil kopen, lukt het je nog niet. Dat heb ik gemerkt, of je wil betalen, dat lukt niet eens. Dat is echt waar. Dat ben ik serieus. Gaat gewoon niet, je kan niks geregeld. En dan praten we nog niet eens over ambtenaren. Aan al die loketten. Regel maar eens wat, dat kan niet. Maar dat komt daarvan, dat loopt dus vanzelf stuk. En vandaar dat inderdaad, met name Europa, overgeleverd is aan culturen die wel degelijk autoriteiten nog kennen. Maar ja, dan heb ik het over de islam, denk ik. Bijvoorbeeld. Want zo gaat dat werken natuurlijk. Hè? Die kant gaat dat op. Maar Paulus zegt, ik heb niks achtergehouden, ik heb de hele raad Gods verkondigd. En ik vraag me dan altijd af waar dat dan allemaal gebleven is onderweg. Want jongen, dat is het negatieve verhaal. Het positieve verhaal is dat ik het dus ook inderdaad als een wonder beschouw dat wij die Bijbel nog hebben. En in onze dagen is de Bijbel toegankelijker dan ooit tevoren. Als je er wat over wil weten, dan internet, ja. Meen ik. Niet dat je daar de waarheid meteen vindt, maar als je informatie zoekt, dat gaat. Je moet opletten, maar dat gaat dan vrij snel natuurlijk, hè. Dat je door misinformatie dus ook misleid zal worden, dat is natuurlijk ook zo, maar voor de goedwillende, de Bijbel is toegankelijker dan ooit tevoren. Hoeveel Nederlandse vertalingen van de Bijbel bestaan er tegenwoordig? Er is niemand die er meer in gelooft, maar je krijgt om de zoveel jaar een nieuwe Bijbelvertaling. Enzovoorts. Paulus neemt met deze woorden afscheid. Hij zegt, ik heb je niks meer te vertellen, ik heb je alles gezegd wat je weten moet en wat te weten valt. Dat is dus heel breed. En je weet nou meteen waarom zo'n man een paar jaar op een en dezelfde plek bleef. Echt maar niet om te evangeliseren, hoor. Er was wel wat meer te doen dan dat. Maar hij neemt afscheid en draagt de verantwoordelijkheid nu over aan deze ouderlingen. Dus, hè? En zegt, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, niet op de gehele wereld, op de gehele kudde, de gemeente dus, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, dat is natuurlijk al heel lang geleden afgeschaft, hè? Want de autoriteit van de Heilige Geest om opzieners aan te stellen is natuurlijk al heel vroeg in twijfel getrokken en mensen zijn het zelf gaan doen. Dat weet u toch, hè? Nou ja, een beetje kerkelijke organisatie heeft in de statuten staan hoe je opzieners dan wel oudsten of zo aanstelt, hè. Dat gaat zomaar niet. En denk maar niet dat de Heilige Geest daartussen kan komen. Of dacht u van wel? Denk er maar eens over na. In de kerkgeschiedenis ging het altijd zo dat als de Heilige Geest ze aanstelde, was het gewoon niet binnen het instituut, maar daarbuiten. Zo ging dat. Uiteraard, want in het instituut is geen ruimte. Daar is het instituut voornamelijk om het af te bakenen. Om het te beschermen, zoals dat staat gewoonlijk in die statuten. Om te bepalen wie er wel en niet bij hoort en aan welke voorwaarden men moet voldoen, enzovoorts. Zo werken die dingen nou eenmaal, hè. Niettemin, de Heilige Geest heeft deze herders blijkbaar tot opzieners gesteld, of de opzieners tot herders gesteld, of hoe je dat maar zegt, hè. Ze heten oudsten, hebben wij gelezen. Ze heten blijkbaar herders, want ze hebben een kudde. En hier heten ze bisschoppen, episcopi, opzieners. Om de gemeente Gods te wijden, want er is maar één gemeente Gods, welke hij verkregen heeft door zijn eigen leven. Als je voor bloed invult dood, kom je dus terecht in het traditionele theologische probleem. Wiens dood wordt het dan? Wie is een dood? Die van God? Staat er. Door de gemeente God te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen dood. Het is komisch om andere vertalingen ernaast te lezen trouwens, omdat ze allemaal dat probleem proberen te omzeilen. Maar er is niks moeilijks aan. Dat woord bloed betekent niet dood, het betekent leven. En dan kun je het gewoon laten staan zoals het er staat. Hij heeft de gemeente Gods verworven, verkrijgt hij zich door zijn eigen leven. Door zijn eigen actieve leven. Want als er helemaal over gaat, bloed staat voor actief, bewegelijk, werkend, werkzaam leven. Nou goed. Maar die gemeente, die kudde God, zou gewijd moeten worden. Want dit weet ik, en dan komt Paulus' samenvatting van hoe het zou gaan. Hè. Dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Het is de voortgezette beeldspraak van de kudde. Hè. De gemeente bestaat uit kudde. En als je het plaatje voor je hebt, dan verschijnen daar ineens zware wolven, zullen tot u inkomen die de kudde niet sparen. En dan letterlijk, zonder de beeldspraak, uit uzelf, uit uw midden, uit uzelf, zullen mannen opstaan, sprekende, om over de vrouwen maar te zwijgen, En uit uzelf zullen mannen opstaan sprekende verkeerde dingen, kromme dingen betekent dan, om de discipelen, de gelovigen, degene die de Heer volgen, want het woord discipel is een mooi woord voor een schaap hoor. Een schaap volgt immers de herder, een discipel betekent letterlijk volgeling. Om de discipelen af te trekken achter zich, want daar gaat het allemaal dan om. Hier op aarde gaat het er allemaal om, hè. Men wil invloed, je kan het niet ontkennen dat iemand invloed moet hebben om opziener te kunnen zijn of zo. Maar te denken dat je dus moet zorgen dat je volgelingen krijgt, ja, dat is dus niet zo. En zeker niet achter jezelf, zo zit dat nou eenmaal, hè. Toch, de hele wereld, maar zeker ook het christendom wordt hierdoor bepaald. Het is altijd strijd. Tussen de ene groep en de andere. En ook van bovenaf, want het wordt toegeschreven aan de zware wolven die tot u inkomen zullen. Dat zijn dus uit uzelf staten zullen mannen opstaan. Dat wil zeggen, van onder de zogeheten ouderlingen of opzieners of oudsten of herders of hoe je ze maar noemt. Daaruit zouden er zijn, die zouden zich manifesteren als zware wolven die de kudde opeten dus, hè. Dus eigenlijk ook ontleend aan oud-testamentische uitspraken over de herders die de kudde opeten in plaats van dat ze de kudde te eten geven. Of nog mooier gezegd, dan staat er heel mooi, zij weiden niet de kudde, zij weiden zichzelf. Zo werkt dat. Nou ja, goed. Het gaat dus gewoon om eigen belang. Daarom waakt, gezegd tot de ouderlingen, opzieners en wie het maar zijn, daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. En dat met tranen is omdat de man natuurlijk wist dat het hier en daar verkeerd zou uitpakken. Ik zeg het laconiek, want wat moet je anders, hè? Maar zo gaan die dingen, toch, staat hier. Om een ieder met tranen te vermanen. En nu broeders, nog een keer, en nu broeders, ik beveel u aan God en het woord zijner genade. Ik beveel u den woorden zijner genade, niet den woorden zijner wet, den woorden zijner genade. En dat is het eerste wat verdwenen is uit de prediking. De genade. En daarmee de hele bedeling der genade. Het ontaart altijd in wet. Als het horizontaal is, als het gaat over de wereld, kom je onvermijdelijk terecht bij wet. Al heten ze soms gewoon statuten. Meestal heten ze trouwens gewoon het kerkelijk recht. Met de nodige commissies of organisaties die dat kerkelijke recht moeten hanteren. En die de schaapjes tellen en ze daarna belastingen opleggen. Het is gewoon een aardse omstandigheid. En we vinden het nog gewoon ook. Maar het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Het probleem is echter dat als men vraagt hoe moet dat dan, dan kan je het niet uitleggen. Want men kan het zich niet voorstellen. Het moet toch geregeld zijn op een of andere wijze, anders gaat dat toch niet. Dan moet ik u zeggen. Het gaat wel, het functioneert ook geweldig, wanneer men zijn vertrouwen in juist in dit soort zaken stelt op de Heer. Die beloofd heeft zijn gemeente te zullen bouwen, uiteraard in de breedste betekenis van de term, die ons beloften gedaan heeft met betrekking tot onze eigen geestelijke groei, en daarmee dus ook beloften met betrekking tot de groei van de gemeente als zodanig. Zowel kwantitatief als kwalitatief, als u dat wat zegt, de mensen. Hè? Is dat allemaal in de Bijbel? Vers 32 nog een keer. Nu, broeders, ik beveel u God en de woorden zijn er genade, die machtig is u op te bouwen. Nou, dat sprak voor mijn beurt. Die machtig is u op te bouwen, hij zou zijn gemeente bouwen. De ellende is dat wij denken dat wij het moeten doen. Hij zou het doen. En voor zover je schriftplaatsen kunt vinden die de indruk wekken dat wij het moeten doen, zijn het schriftplaatsen die leren dat wij beschikbaar zouden zijn voor zijn werk, want hij zou het doen, eventueel door ons heen. Maar hij zou het doen. En ik ben van mening dat hoe meer plannen... Ja, misschien ligt het aan mij, maar ik zeg het maar gewoon. Hè. Ik ben van mening dat hoe meer plannen wij maken... hoe meer wij het werk indelen, rubriceren, systematiseren en afschermen... hoe meer de Heer er buiten staat, want die laat zich niet systematiseren... laat zich geen grenzen opleggen die wij hem voorleggen, enzovoorts. Ik sprak ooit, dat is wel lang geleden hoor, Karel Hoekendijk... We waren het gewoonlijk niet eens, overigens. Als we met elkaar spraken, hadden we meestal discussies. Karel, Frans, Ben. Allemaal goed gekend. Maar Karel Hoekendijk, maar die zei gewoon... Nee, God gebruikt geen organisaties. En hij had een organisatie. Die kent, ik weet niet of hij die nog kent. Stromen van kracht, weet je dat? Maar hij zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. En de organisatie is soms nodig, om wat voor redenen dan ook. Maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is, God gebruikt mensen. En de mensen moeten de gelegenheid krijgen om zich te laten gebruiken van Gods wegen. En mensen moeten zich voor dat doel vrijmaken en beschikbaar stellen om het werk te doen. Een organisatie of niet, de Heer doet zijn werk. Zo gaan die dingen. Je moet het niet omdraaien. Maar tegenwoordig zijn die dingen omgedraaid, heb ik wel eens de indruk. Hè? Als je de Heer wil dienen, moet je ergens gaan solliciteren. En dan zeggen ze tegen je welke opleiding je eerst moet gaan doen. Toch, of niet, broeder Vos? Ja. Dan vertellen ze je dan toch, en dan moet je dit en dan moet je dat. En dan, en noem maar op. Maar zo werkt het echt niet. Zo kun je een organisatie wellicht bouwen. Vraag dat maar aan Rick Warren, en dan weet die ander ook alweer... zo kun je een organisatie opbouwen, maar niet het werk des Heren. Dat is per definitie iets anders. Maar Paulus zegt, ik beveel u, Goden, ik draag u op aan God en aan het woord zijner genade, dus ook aan de prediking van de genade. Aan hem namelijk die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Want uiteindelijk gaat het daarom, hè, voor een ieder, niet alleen voor de oudsten, maar voor een ieder van ons, nadat wij tot geloof gekomen zijn en dus wedergeboren zijn tot een levende hoop, leven wij met die levende hoop. Dat wil zeggen, zijn wij onderweg, zei 1 Petrus 1 vers 3, naar een erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Dat wil zeggen, loon, want dat is wat het is in de praktijk. En daartoe dienen wij de Heer. Niet alleen maar omdat we nou eenmaal zijn kinderen of zijn eigendom geworden zijn, maar wel degelijk stelt hij ons het een en ander als loon in het vooruitzicht. Ik blader ijverig even naar 1 Petrus, want in 1 Petrus heeft de apostel Petrus over precies dezelfde dingen, waar hij spreekt over het opwassen van de gelovigen. In 1 Petrus 2... Vers 1 sla ik gemakshalve even over. 1 Petrus 2, vers 2. En als nieuwgeborene kinderkens, Engelse vertalingen hebben daar zelfs het woord baby's, newborn baby's. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Dat redelijke wil gewoon zeggen... Het woord betreffende, en dus wordt het, zet zeer begeerig naar de onvervalste melk, namelijk het woord. Opdat gij door dezelfde, door dat woord namelijk, dan wel door die melk, moogt opgroeien, moogt opwassen tot zaligheid. Dat heb je er al eens bijgeschreven, neem ik aan. Dat gij moogt opwassen tot zaligheid, want dat is wat er staat, officieel. En dan beschrijft de apostel de situatie, namelijk dat wij door op te wassen en door die melk tot ons te nemen, namelijk het woord van God, daardoor komen wij, vers 4, als tot een levende steen, je krijgt dus meteen weer beeldspraak, worden wij samengevoegd met een levende steen en worden wij, vers 5, gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Maar een huis kan ook een volk zijn, hè. En daar wordt de switch gemaakt, wordt overgeschakeld naar Een ander beeld, Paulus doet dat ook veel, en Petrus doet het hier. Een geestelijk huis namelijk, een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En Petrus begint hier ineens een hele reeks oudtestamentische schriftplaatsen te citeren die ik u nu wil besparen. Om praktische redenen. Maar wat hij zegt is dat naarmate wij ons voeden met dat redelijke, die redelijke onvervalste melk, worden wij ook in de praktijk samengevoegd, mooie term, gevoegd, als levende stenen gevoegd aan die ene steen. En u weet, die ene steen is uiteraard die eerste steen die ooit gelegd is, hè? De eerste steen gelegd, dat kennen wij ook in onze cultuur. Dat komt uit de Bijbel trouwens. Ja, Israël, dat is een Israëlitische erfenis, de eerste steen gelegd, maar die officiële eerste steenlegging is een ritueel, maar het is de uitbeelding van de komst van de Messias. Eigenlijk de opstanding van Christus, hij is die steen, dat staat ook gewoon op talloze plaatsen in het Oude Testament. En Petrus verwijst hier naar enige schriftplaatsen uit Jesaja, waarover ik het nou niet wil hebben. Ook naar een schriftplaats uit de Psalmen, want daar ging het over een steen die door de bouwlieden verworpen werd, maar die niettemin tot hoofd des hoeks geworden is. Die steen is Christus. En bovendien, het ging over de bouw van een tempel. En aan die steen worden wij toegevoegd. Wij worden gebouwd tot een tempel, dan wel dus een huis waarin God zou wonen. Of een volk, want huis is ook volk. Een volk waarin God zou wonen. Het zijn termen die van oudsher in het Oude Testament van toepassing zijn op Israël. En die om voor de hand liggende redenen in onze dagen van toepassing zijn op de gemeente. En de essentie van de tempel is niet alleen dat God daarin woont, maar dus ook zijn woord. Hebben jullie dat nog? In de tempel zou de Heere wonen, dat is het oud-testamentische beeld, hè. De Heere zou in het midden van Israël wonen, in zijn huis, in de tempel, in Jeruzalem, in het heilige der heiligen. Maar niettemin, in de tempel wordt ook het woord bewaard. In de eerste plaats op symbolische wijze eveneens in de Ark des Verbonds. Want ik zeg eveneens omdat de Heer daar geacht wordt te zetelen op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel. Maar in de Ark des Verbonds werden van oudsher bewaard de twee stenen tafelen. Als symbolen van het woord Gods. En dat is heel wat meer dan wat alleen op die twee stenen tafelen stond. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. En bij de Ark des Verbonds werd trouwens een kruik met manna bewaard. En het manna is net zo goed een beeld van het woord van God. Als je die symboliek kent, wordt het een stuk eenvoudiger allemaal, hè? Maar in de tempel was dus ook daadwerkelijk één bibliotheek. In de dagen van de Heer Jezus, vandaar dat het plaats van onderwijs was. Dan heb je af en toe wat boeken nodig, je moet wel kunnen naslaan. En dat is in de tempel, want daar was de bibliotheek. En dat was honderden jaren daarvoor ook al zo. Want toen zouden ze een keer die tempel die helemaal ingegroeid was in de rozenstruiken, die zouden ze schoonmaken en die doornstruiken wegknippen, weet u nog? Of gooit nou wat door elkaar. En toen vonden ze een prinses. Nee, toen vonden ze. Sorry. Ja, maar denk er maar zo over na. Ik zeg het niet voor niks allemaal. Ik zeg het wat losjes, maar het is eigenlijk heel serieus. En toen maakten ze de tempel schoon en toen vonden ze ineens het wetboek. Het boek der wet, de Torah, de boeken van Mozes dus. Ze wisten niet eens dat het bestond, of althans nog bestond. Dus ze vonden het wetboek en ze zijn het gaan lezen. En ze vonden daarin instructies over de diverse hoogtijden des Heren. En toen is men die begonnen te gaan vieren enzovoort. Ze waren het kwijt, maar ik zeg het alleen maar om aan te geven dat in de tempel dus het woord God bewaard wordt. En Israël wordt beschouwd als een priesterlijk volk, een geestelijk huis, een tempel dus. En daarin wordt het woord God bewaard. In de praktijk is dat niet het Joodse volk vandaag, maar is het in de praktijk de gemeente. Wij dus. En Petrus haalt het aan. Als wij opwassen in hem, is het doordat we dat woord tot ons nemen. Maar naarmate wij dat woord tot ons nemen, worden we aan dat woord verbonden. En worden wij ook in de praktijk priesters en toegevoegd aan dat priesterlijke volk. En dat is wat hij zegt. En hij zegt er ook bij, dat is niet voor de Joden. Hij zegt, want die hebben zich gestoten aan diezelfde steen des aanstoots. Die worden er niet opgebouwd. Ze hebben zich eraan gestoten, dan wel ze hebben die steen verworpen. En beide termen vind je verschillende plaatsen in het Oude Testament terug. Ik doe mijn best om er niet op in te gaan. Hij zegt, hé, dat zijn de luiden die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijn, de vers 8. Hij zegt, maar gij, nieuwgeboren kinderkens, of nog verder teruggrijpen, 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Gij die dus wedergeboren zijt door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Gij zijt zeer begeerig, 2 vers 2, naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. En daarna alsnog vers 9. Maar gij, niet de Joden, maar gij, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. In vers 5 heette het een heilig priesterdom. Nu wordt de volle term gebruikt uit Exodus en andere schriftplaatsen. Een koninklijk priesterdom, een volk namelijk van koningen en priesters. En dus van eerstgeborenen. Een heilig volk, dat wil zeggen een volk gewijd aan de dienst van God. Een verkregen volk, dat is de vertaling van de vertaling van een volk mij ten eigendom, zei de Heer in Exodus 19. Hè. Een verkregen volk, zijn eigen volk wil het zeggen, opdat gij, want er komt het doel, wij horen tot dat volk. En wat hier niet staat is, wij zijn zalig geworden en straks gaan we naar de hemel of iets dergelijks. Het gaat over de specifieke functie van de gemeente. Nu reeds, maar meer nog in de toekomst. Namelijk een koninklijk priesterlijk volk, een volk van hemzelf. Zijn erfdeel zijn wij geworden, staat op andere plaatsen. We zijn zijn eigendom en dan staat er wat het doel is van de gemeente. En eenvoudiger kan het niet gezegd worden, denk ik. Het doel is opdat gij zou verkondigen. Dat is de bedoeling. Het doel, opdat. Opdat gij zou verkondigen. En of u het nou leuk vindt of niet, dat is onze verantwoordelijkheid dus. Dat wil zeggen, eerst het woord tot ons nemen, redelijke onvervalste melk, waardoor wij opwassen. En nadat dat gebeurd is, en soms terwijl dat gebeurt, want een sluit het ander niet uit, is het onze verantwoordelijkheid dat woord ook door te geven. Dan kan het zijn dat u zegt, maar ik heb geen tong, ik heb geen mond, ik kan niet spreken. Dan zegt de Heer, geef niks, je broer kan het wel, dan neem je die maar mee. Ik heb het over Mozes en Aaron. Ik moet altijd grijnzen als ik lees Exodus. Toen zeide Mozes tot de farao, en je weet dat het zijn broer was, hè? Of was hij het vergeten? Het was de Aaron die het woord voerde. En de woorden sprak van Mozes enzovoort. Dat is samen. Nou, zo werken die dingen nou eenmaal. Hè? Hier wordt gesproken niet over elke individuele gelovige, maar over de gemeente collectief. En anders moet u alsnog 1 Korinthe lezen of gewoon Romeinen 12. Wij maken deel uit van één lichaam. Dat lichaam als lichaam heeft 1 functie en verantwoordelijkheid. Maar de leden van het lichaam hebben een verschillende verantwoordelijkheid en functie. Maar ze zijn al die functies binnen het lichaam, al die organen, bij elkaar dragen de verantwoordelijkheid van het lichaam als zodanig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Draagt er allemaal aan bij, van welke kant dan ook. Maar het doel is, opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ook dat zijn termen uit het Oude Testament. Maar ik spiek even, ik zie geen verwijzingen erbij staan die daar die hout snijden, om zo te zeggen. Maar in het Oude Testament wordt gesproken over uit de duisternis tot zijn licht enzovoort. Hè. Maar in ieder geval, de verantwoordelijkheid van de gemeente is dat woord Gods te beheren. Het te nemen en te geven. Dat wil zeggen het ontvangen, maar vervolgens ook door te geven. Dat is onze verantwoordelijkheid. En nu ik hier toch ben, nog even. Ik weet dat hier nog meer verwijzingen zijn naar het Oude Testament, maar ik had u beloofd mijn uiterste best te doen om er niet op in te gaan. Want misschien leidt het zelfs ook alleen maar af. Maar ik lees wel even een paar versen verder, hè? Want vanaf vers 11 beschrijft de apostel dan hoe dat er dan ongeveer uitziet voor de gelovigen. En let op dat de man dan niet roept, wij zijn vrij, wij zijn niet onder de wet, wij mogen alles. Nee, dat leert hij wel, maar dat schrijft hij niet. Dat is een goede reden voor. Dat hoef je ook niemand te vertellen, zulke dingen. Dat is geen zinnige prediking. De zinnige prediking is dat nu wij vrij zijn, zijn we vrij om te kiezen wie wij dienen zullen. Dan zijn we vrij om te kiezen waarmee wij onze levens vullen. En daartoe zouden wij onze vrijheid gebruiken, want daartoe heeft God ons in de vrijheid geplaatst. En er staat hier ook, vers 16, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als deksel, als excuus. Als deksel, alibi, als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Want wij zijn, toen wij verlost werden, niet van God verlost. Wij zijn verlost van de dood, van de zonde en van de wet. Opdat we nu God zouden dienen en daarmee Christus zouden dienen of andersom, net wat u wilt. Daar hebben we die vrijheid voor ontvangen. En als dat onze norm is, dat we kinderen God zijn en geroepen zijn om hem te dienen onder het nieuwe verbond. En bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dan is er geen enkele reden waarom wij zouden roepen zo hard tegen elkaar. Ja, maar wij zijn vrij en we zijn niet onder de wet en we mogen alles. Dat roep je dan toch niet? Dan zeg je, we zijn kinderen Gods. Of weet gij niet dat wij met hem de wereld zouden oordelen, de engelen zouden oordelen? Nooit begrepen dat wij een pand, of was het een pond, gekregen hebben. En dat de Heer gezegd heeft, doet handeling totdat ik kom. Als je nou toch vrijgemaakt bent van die slavernij allemaal. Oké, zal ik je de handen vullen? Dat zei de Heer tegen de priesters, weet u nog. Ik zal je handen vullen. Ik wil wat te doen geven. Dat is wat er gebeurd is. En hier staat dat ook, hè. Als vrijen. Inderdaad. En ik zal er met u nog een lezen. 1 Petrus 4, vers 2. Ik weet, ik val er middenin. Maar ja, andere keer beter. 1 Petrus 4, vers 2. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God. De tijd die wij kunnen missen. Maar dat staat er niet, hè. Er staat, de tijd die over is in het vlees te leven. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen te leven, maar naar de wil van God te leven. De tijd die over is in het vlees. Dat wil niet zeggen de tijd die wij overhouden, of die wij vrij kunnen maken in onze agenda of iets dergelijks. Maar het wil zeggen de tijd die ons rest als mensen, zolang wij in het vlees zijn. Uiteraard, ik heb trouwens dat nog nooit anders gehoord of gelezen, in welk commentaar dan ook. Het idee is dat vanaf dat wij wedergeboren zijn, zijn wij het eigendom des Heren. En Paulus zegt in hetzelfde verband, die zegt, wij zouden onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. En niet voor een paar uur per dag of per week of per jaar, maar gewoon definitief en voor altijd. En dat staat hier ook. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen te leven. En begrijp je me goed, mensen hebben behoefte aan dit en dat. En zo. Die mensen moeten we hebben misschien naar onze maatstaven ook begeleiding nodig bij het christelijk man zijn en christelijk vrouw zijn en christelijk kind zijn en christelijk zakenman zijn. Dat kan ook allemaal. Ik ben het allemaal vergeten hoe dat allemaal heet. Dat vindt u wel terug als u daar behoefte aan hebt enzovoort. Maar ja, dat heeft heus rechtstreeks van doen met de wil van het vlees en met de wil van de mens. Ik zeg ook niet dat het niet belangrijk is of zo. Ik zeg alleen dat het niet bovenaan het lijstje staat. Dat is niet het doel. Wat het doel is, is dat wij zouden leven naar de wil van God. En het staat er ook uitdrukkelijk nog in het volgende vers nog een keer. Want het is ons genoeg, het volstaat, dat wij de voorgaande tijd des levens, toen wij dus nog niet waren wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, of waren wedergeboren uit het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God, Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. Dat is hetzelfde als de wil van het vlees uiteraard uit vers 2. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen. Wat een woord, hè? Wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. Ze vinden het vreemd als je niet meedoet. Raad is wat? Als je ergens een cursus evangelisatie, je moet het niet verder vertellen hoor, maar als je ergens een cursus evangelisatie volgt, tenminste dat was vroeger zo, als je ergens een cursus evangelisatie volgt of zo, dan wordt er altijd wel gezegd dat je je moet aanpassen aan je doelgroep. Je moet met ze meedoen. Als die lui allemaal in spijkerbroek en t-shirts lopen, je wil ze bereiken met het evangelie, moet je ook een spijkerbroek en t-shirt aandoen. Als ze graag discussiëren, dan moet je met ze discussiëren en al dat soort gedoe. Hè? Maar broeder Kit zei, zaliger, ome Jan zeiden wij. Maar broeder Kit zei, als er een drenkeling in het water ligt en jij kan niet zwemmen, want dat kan je niet. Je kan dat niet. Als een drenkeling in het water ligt, dan moet je er niet bij springen en zeggen, laten we samen verzuipen. Nou, dat zei hij niet. Hij praatte met een wat plechtiger, laten we zeggen, tamelijk Arnhems accent. Dus toen maar. Hij zei, je moet er niet bij springen, je moet die luie reddingsboei toegooien. Je moet er niet mee ten onder gaan. En als je erbij gaat liggen, dan lig je daar samen. Wat heb je dus zo iemand te helpen? Waar wou je hem mee helpen? Hoe bereik je drugsgebruikers met het evangelie? Er ook drugs te gaan gebruiken? Wat? Ja, jullie lachen nou, maar het is algemeen aanvaarde methodiek. Dit is verkooptechniek, dat is een heel ander ding. Als je iemand bij jou wil betrekken, zal ik maar zeggen, dan moet je aan zo iemand aanpassen. En, jawel, maar dat willen we helemaal niet. We moeten ze het evangelie brengen. En wij zijn anders. En er moet toch iets zijn waardoor ze zich laten helpen. Nou ja, in ieder geval, we horen er niet bij. We hebben zo onze eigen normen en waarden. Dat wil zeggen, die hebben we niet zelf uitgevonden. Die hebben we uit het woord van God. En daar leven wij uit. En als mensen niet blij zijn met hun omstandigheden in de wereld, waarbij men de wil der mensen of van het vlees volbrengt, Oké, ze kunnen bij ons terecht. We hebben andere normen en waarden. En die prediken we ook, als het goed is. Toch? En dat van die spijkerbroek en t-shirt moet u niet al te letterlijk opvatten natuurlijk. Ik bedoelde het ook maar als beeld, want ik weet niet hoe ik die abstracte dingen zo snel moet zeggen. Maar het idee dat je eerst een poosje mee moet doen om ze dan voorzichtig mee te slaan, ik geloof er niet in. Ik kan het in de Bijbel niet vinden. In de Bijbel vind ik juist dat evangelisatie, juist evangelieprediking keihard is. Zodanig dat de mensen die ermee geconfronteerd worden meteen weten waar ze wezen moeten en ook weten, als het niks voor ze is, nou ja, dan zijn ze meteen ook vijandig, zal ik maar zeggen. Je vindt in de Bijbel nooit dat mensen onverschillig zijn of zo. Het is altijd meteen raak. Nou, niet altijd, maar het is, maar niettemin, het brengt conflicten meteen met zich mee. Dat ken je anders. Het evangelie stelt de mens voor de keus. En het is belangrijk, bovendien ook, want als er mensen tot geloof komen, moeten ze ook weten dat ze een keus maken. Moet niet maar iets slap zijn van, ja, ik zal er eens over nadenken. Ja, ik loop wel een poosje met jullie mee. Of ik doe een poosje met jullie mee, of wat dan ook. Het moet meteen zwart-wit zijn. Want de Bijbelse boodschap is zwart-wit. Nee, ja, je moet het hart van de mens zien te bereiken. Ik vind het moeilijk genoeg, ook bij wedergeboren mensen al, bedoel ik. Vind ik het dan moeilijk genoeg? Dat is wel zo, maar de boodschap mag er niet van veranderen natuurlijk. Zo is die nou eenmaal. De boodschap is, een mens is dood door de misdaad en de zonde waarin hij verkeert. Telt voor God niet, heeft voor God al afgedaan, is al geoordeeld, zegt Johannes hoofdstuk 3. En dat soort zaken meer. En wat God ons aanbiedt is redding. Je kan eruit. Maar dan moet je wel komen tot de Heer Jezus Christus. En dat heeft ook consequenties. Want daar zit je dan je leven lang aan vast en dat is tamelijk lang. voor iemand die wedergeboren is. Wij zouden hem dienen. En dan heb ik het nog niet eens over de dreigementen die wij in de Bijbel vinden. Dreigementen aan het adres van degenen die wel wedergeboren zijn, maar niet bereid zijn te leven waardig de roeping waarmee de Heer hen geroepen heeft. Die zijn niet mis hoor, die dreigementen. Ze zijn er wel. En terecht natuurlijk. Want wat de Bijbel in ieder geval zegt is, als wij het niet doen, krijgen we er spijt van. Als we op de wereld gericht zijn, op uitwendige dingen. De Bijbel zegt, wie een vriend der wereld wil zijn, die stelt zich tot vijand van God. Het is een onmogelijkheid. En dus, er zit niks anders op. Je kunt niet vriendjes blijven met iedereen. Je kunt niet zijn zonder aanstoot te geven. Mensen nemen aanstoot. En ik ben van mening, als ze geen aanstoot nemen, dan is het heel triest, want dan staan ze helemaal niet open voor het woord van God. Ik vertel het u nu zwart-wit. In de praktijk is het altijd, nou ja, is het moeilijk, laat ik het zo zeggen. In de praktijk is het sowieso trouwens altijd een strijd. Maar het fundamenteel is, wij hebben de voorgaande tijd des levens de rijdende wil volbracht. En de bedoeling is dat wij nu de wil van God zouden volbrengen. In de tijd die ons over is. Dat is voor een mens altijd maar een deel. En het is nooit veel. En op hoger niveau geldt, de tijd die ons rest kan niet lang meer zijn. Sowieso niet omdat onze bedeling ten einde loopt. Net zo goed. Daar is er aanwijzingen genoeg voor. Een bedeling waarin de wereld de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, en waar de gemeente, de gelovigen, altijd de prooi waren, om zo te zeggen, naar de doelgroep van de duivel. Vanmorgen vroeg iemand mij, maar dat kan toch niet, als je geest in je woont, dat de duivel in je werkt? Dat kan dat niet. Ik roep altijd, als je wil zien hoe de duivel werkt, dan moet je onder gelovigen rondkijken. Daar heeft hij wat te winnen. Daar vindt zijn strijd plaats. De Bijbel spreekt daar ook uitdrukkelijk over. Als je je niet kan tegenhouden om tot geloof te komen, zal hij je tegenhouden om uit geloof te leven. Als je het eeuwig leven niet kan onthouden, dan probeert hij je erfenis te onthouden. Je loon. Dat is wat de Bijbel leert daarover. En wij hebben geen excuus als het ons overkomt. Want de Bijbel zegt dat wij het onderpand des geestes hebben ontvangen. Het overkomt ons alleen als we niet trouw zijn aan de Heer. Als we oprecht en eerlijk zijn naar de Heer toe en ons beschikbaar gesteld hebben om hem te dienen, zal hij voor ons zorgen. Zo simpel is dat. Je hoeft ook nergens bang voor te zijn. Wordt bij herhaling gezegd, de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des Heilige Geestes gegeven heeft, enzovoorts. Afgezien van gewoon Romeinen 8, wie door de Geest Gods geleid wordt, wordt geleid naar die zoonstelling. En daarom heet de Geest ook zo. Maar vergis u niet, de Geest leidt ons in de waarheid, niet alleen omdat we die zouden weten, intellectueel bedoel ik, maar opdat we die zouden kennen in de zin van daaruit zouden leven. En dat is de oproep van Paulus, als je afscheid neemt van de oudsten in Efeze, maar het is ook de oproep van de apostel Petrus, die hier in deze brief ook zegt, de tijd mijner ontbinding is aanstaande, of wat hij me zei, iets van die strekking. En hij geeft ons hier ook zijn afscheidswoorden, zegt precies hetzelfde. Laten we toch trouw zijn aan de Heer, fundamenteel ons niet laten afleiden door de wereld als zodanig of allerlei vreemde theorieën of leringen, die noemt de Bijbel ook zo, hè? Allerlei vreemde leringen door welke geen nut bekomen hebben, degene die die leringen aanhingen enzovoort, schiet allemaal niet op. Wij geven ons over aan de Heer en laten hem zijn werk in ons doen, in het vertrouwen dat hij die in ons een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot de dag van Christus. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u ons daadwerkelijk getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. dat u met uw licht in onze harten geschenen hebt, opdat wij in datzelfde licht ook zouden wandelen. Een licht en heerlijkheid van uw nieuwe verbond. Een licht en genade die u ons geschonken hebt in onze heiland. Wij danken u dat u ons de gelegenheid geeft om dat woord te openen, opdat u tot ons zou spreken, opdat uw woord in onze harten zou geplant worden, opdat we daadwerkelijk zouden opwassen tot zaligheid, dat we u zouden leren kennen, niet alleen met het hoofd, maar vooral ook met het hart, opdat we zouden leven in overeenstemming met uw oproep en dus waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en waardiglijk het evangelie. We danken u voor het grote voorrecht dat we nu uw kinderen reeds mogen zijn in afwachting van de openbaring van uw koninkrijk. En dat we daardoor geworden zijn tot eerstelingen van de nieuwe schepping, van een nieuw verbond en van uw koninkrijk. En daarom gemaakt zijn of worden tot koningen en priesters voor u. Wij danken u dat we u mogen dienen, kunnen dienen. En dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. En dat we dat nu reeds mogen doen in alle gebrekkigheid en met alle bindingen waarmee wij gebonden zijn wellicht, maar niettemin in alle vrijheid. Een vrijheid waarin u ons geplaatst hebt en een vrijheid ook waarin wij voor eeuwig u zouden dienen. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En ook wij bevelen elkaar aan bij het woord uw genade, omdat we zouden leven uit wat u ons uit uw genade geschonken hebt. Niet alleen aan vergeving der misdaden, maar ook aan geestelijke gaven die we mogen besteden in uw dienst en in het geheel van de gemeente. Wees u daarom ons nabij. Met uw kracht richt u ons ogen op u om Christus wil. Amen.